Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk, met Robert Ophorst.
Donderdag 14 januari, de week waarin Nederland een dam probeert op te werpen tegen de Britse woekervariant van het coronavirus. De geesten van de bevolking en in het parlement rijp worden gemaakt voor de avondklok. De week ook waarin duidelijk werd dat de lockdown met 3 weken wordt verlengd. En dat nog maar de vraag is of jonge kinderen voor die tijd weer naar school kunnen. En de week waarin we voor het eerst in 4 jaar tijd geen enkele tweet konden lezen van president Trump. En diezelfde Trump voor de 2e keer tijdens zijn ambtstermijn een impeachmentprocedure aan de broek kreeg. Kortom, een vol programma, Wiert, om over te praten. Het is trouwens ook de week waarin de eerste politicus consequenties verbindt aan de toeslagenaffaire. Lodewijk Asscher die heeft zijn lijsttrekkerschap van de PvdA zojuist neergelegd. Zag je het aankomen?
Nou ja, een beetje wel. Die druk vanuit de partij werd natuurlijk wel heel groot. Hè? En je had zelfs een groep mensen die begonnen te opteren voor Sigrid Kaag. Mm-hmm. Nou, dan weet je wel hoe je positie ondermijnd wordt. Het is wel een beetje wrang natuurlijk, want hij is niet hoofdverantwoordelijk. Dat zijn anderen en toch in de eerste plaats. Maar goed, hij trekt nu consequenties en dat wordt dan gezien als toch wel heel waardig. En ook wel logisch en zo, maar ik denk dat die partij was met Asscher als lijsttrekker gewoon te zeer aangeschoten geraakt. En nu is het natuurlijk wachten op of het kabinet terugtreedt vrijdag. Hè.
Ja, precies, wat ik zeg, de week is nog niet voorbij. Morgen 15 januari, vrijdag, is er nog ministerraad en dan wilde het kabinet een knoop gaan doorhakken of het zelf aanblijft of niet. En als het aanblijft, is het weer volgende week, moeten ze nog een debat overleven, als ik het allemaal goed begrijp. Waarin een motie van wantrouwen natuurlijk aangekondigd. Dus het is
Het is een hele rare kwestie. Hè? Het lijkt alsof zich dit allemaal binnen een bubbel afspeelt, waarin dan zeg maar de slachtoffers van die toeslagenaffaire helemaal aan de onderkant staan. Dat zijn gewoon mensen die echt enorm last hebben... Van wie de levens voor een groot deel zelfs geruïneerd zijn. Hè? En dan de media en dan de politici. En die hebben het dan allemaal met elkaar over deze kwestie en wie schuldig is voor wat en hoe dit allemaal moet worden veranderd en zo. En aangepakt en institutioneel ook worden veranderd en zo. En dan ga je naar de peilingen kijken. En dan blijkt het geen enkel effect te hebben op de populariteit bijvoorbeeld van Mark Rutte en de VVD. Mm-hmm. En dan denk je, dat is toch vreemd? Het speelt zich toch niet in een parallele wereld af of zo? Ik bedoel, dit is een van de meest ingrijpende schandalen in de Nederlandse politieke geschiedenis. Hè, moderne politieke geschiedenis. Dit moet inderdaad gevolgen hebben, zou je denken. Hè? Dus als het kabinet aftreedt, dan is het alleen maar politiek juist. Hoewel heel veel mensen zullen zeggen, dat is symbolisch. Nou ja, ook al is het symbolisch. Het is politiek wel juist. Maar dan zou je ook denken, dat moet dan ook consequenties hebben bij eventuele verkiezingen. En in de peilingen zou je zoiets toch terug moeten zien. Mm-hmm. En dat is dan helemaal niet zo. Het begint er steeds meer op te lijken dat hele grote delen van de Nederlandse burgerij in een soort afgeschotte werkelijkheid leven, waar dit soort kwesties nauwelijks nog doordringen. Dat is eigenlijk misschien nog wel het meest zorgelijke, omdat als dat zo is, dan kun je ook op je buik schrijven dat die instituties, waar echt wat gaande is, ook in die ministeries en zo, die moeten natuurlijk worden opgeschoond. Dat moet allemaal veel transparanter. Die ambtenaren moeten veel duidelijker hun eigen verantwoordelijkheden erkennen en ook worden afgerekend op die verantwoordelijkheden en zo.
Jij vreest dat dat nu niet gebeurt.
Nou, volgens mij is er op deze manier heel weinig echte druk vanuit de samenleving om dat te doen. En die druk die beperkt zich dan voor een deel tot de Tweede Kamer. In dit geval waren dat dan Pieter Omtzigt van het CDA, Renske Leijten vooral van de SP. Mm-hmm. Overigens heeft Azarkan van Denk hier ook nog wel een rol in gespeeld. En enkele journalisten die de tijd en de mogelijkheden en de ruimte kregen om hier mee aan de slag te gaan en echt heel veel tijd in te investeren.
En die afgeschermde wereld, hè, waarin dan een deel van van de burgers zouden verkeren, komt dat dan, is dat de afgeschermde wereld, de huidige afgeschermde wereld van de lockdown, of is dat iets wat jij al langer constateert?
Nee, dat is natuurlijk al veel langer gaande. Dat is veel langer gaande en dat heeft ook te maken met mediaconsumptie en dat soort zaken. Heel veel mensen die hebben zich toch wel je hebt echt twee, dat zie je, daar gaan we het zo meteen ook over hebben over de Verenigde Staten. Je ziet toch een heel erg groot deel van de mensen die niet meer de reguliere media vertrouwen en die ook niet meer consumeren. Dus die lezen geen kranten meer. En die kijken ook niet meer naar de televisie, waarop dit soort affaires en thema's nog wel voorbij komen. Die leven helemaal in het internet, vooral jongere generaties. En die hebben dus helemaal geen interesse voor dit soort zaken. En ook de kennis niet van wat zich op dit gebied afspeelt. Ik denk dat als je heel veel jongere mensen zult vragen, joh, dat toeslagenschandaal, vertel eens, wat is het nou? Dat ze zullen zeggen, waar heb je het over? Mm-hmm. Ik heb geen idee. Want maar ook academisch milieu, hè, studenten, gewoon universitaire, hogeschoolstudenten en zo, lezen geen kranten, kijken niet naar de nieuwsrubrieken en zo.
Tegelijkertijd is natuurlijk dat toeslagensysteem ook zo allemachtig ingewikkeld geworden dat het voor niemand meer te begrijpen is. Als je willekeurige burgers al vragen, kan je uitleggen welke toeslagen er allemaal zijn en hoe dat werkt. Ja, volgens mij weten de ambtenaren dat er nauwelijks.
Dat is zo. Kijk, over de praktische kant van de zaak. Ik heb het er ook wel eens mee bezig gehouden. Nou, je weet echt niet waar je allemaal aan moet voldoen. En je snapt er niks van eigenlijk en zo. Dus dan wil je eigenlijk ook helemaal niet. Dat heb ik ook altijd gezegd. Je wilt zo'n toeslagensysteem moet eigenlijk helemaal niet bestaan.
Er is ook niemand meer binnen de politiek die er nog blij mee is. Maar alle pogingen om het te vereenvoudigen en te ontwarren zijn tot nu toe ook hopeloos mislukt.
Ja, en je moet ten alle tijde vermijden dat je in die carousel terechtkomt, omdat je ziet wat er kan gebeuren. Maar de kennis hebben over het feit dat een van de grootste schandalen op dit moment zich afspeelt binnen de Belastingdienst. En dat de politiek tekort is geschoten in het controleren daarvan. Ja, dat zou je toch wel mogen verwachten bij in ieder geval mensen die wat hoger zijn opgeleid. Maar zelfs dat is vaak niet het geval. Dus dat is eigenlijk, vind ik, nog wel het meest zorgelijke misschien. En dat is ook wel een goed bruggetje naar de Verenigde Staten natuurlijk.
Ja.
Omdat je daar die samenleving helemaal uit elkaar ziet vallen.
Ja.
Tussen mensen die aan de ene kant tot zeg maar het establishment behoren en daar deel van uitmaken, willen uitmaken. En mensen die zichzelf zien als verklaard tegenstander daarvan. Mm-hmm.
Ja, laten we het daar meteen maar over gaan hebben. Want woensdagavond onze tijd heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met het starten van de tweede impeachmentprocedure. Dat is, president Trump is de eerste president die voor de tweede keer zo'n procedure aan zijn broek krijgt. Misschien wel even goed om te Om uit te leggen, nu is nog de Senaat aan zet. Die komen dan een dag voor de inauguratie van Biden. Die inauguratie de 20e, dus de Senaat komt dan de 19e. Komt bij elkaar om daar verder over te praten. Sowieso moet 2/3 van de Senaat instemmen met een veroordeling om een afzetting mogelijk te maken. En dat is heel veel. Dat betekent dat zeker 17 Republikeinse senatoren ook zullen moeten instemmen. Nou, onder druk wordt alles vloeibaar, zeker in de politiek. Dus als senatoren zijn die denken dat ze er politiek voordeel uit kunnen halen, zullen ze dat niet laten. Maar het is nog allerminst zeker dat het zover komt natuurlijk. Ik vond het wel grappig. Een van de prominente Republikeinen die zich tegen Trump hebben gekeerd is Liz Cheney. Dat is nu een beetje de held van progressief Amerika geworden.
Ja.
Dat is dus de dochter van Cheney, oude vicepresident onder George Bush. Die eigenlijk een beetje toen destijds door progressief Amerika werd gezien als de man die zo'n beetje persoonlijk Bush had aangezet tot zowel de invasie van Afghanistan, de oorlog in Afghanistan, als de invasie van Irak. Zo kan het ook gaan. Hoe kijk je daarnaar? Want het is natuurlijk een met de verkiezing van Biden is opgeroepen om een einde te maken aan die polarisatie. En er moest weer verbinding komen. De verscheurde Verenigde Staten moesten weer bijeengebracht worden.
Ja.
We zien eigenlijk het tegenovergestelde, toch?
Eerst over die Liz Cheney. Daar had ik ook nog over getweet dat het toch wel heel erg ironisch is dat uitgerekend de dochter van Dick Cheney, hè, een van de grootste oorlogshaviken uit die kabinetten, Bush, dat die nu wordt geapplaudiseerd, toegeklapt door zogenaamd progressieve democraten. Daaraan kun je dus ook zien hoe dat establishment zowel van republikeinen als democraten eigenlijk gebaat is bij het in stand houden van zichzelf als gevestigde orde en die Donald Trump hebben beschouwd altijd als een buitenstaander die eigenlijk niet welkom is. Nou ja, niet eigenlijk niet welkom, die gewoon volstrekt onwelkom is binnen hun kartel, zoals Thierry Baudet zou zeggen.
Binnen de Republikeinse partij ook.
Ja, ook. En binnen de macht, hè, binnen het centrum van de macht. En dat hebben ze hem natuurlijk al 4 jaar lang duidelijk gemaakt. En nu ze kunnen afrekenen met Trump. Kijk, zoals Trump zich heeft opgesteld tijdens die kapitoolbestorming en zo. Nou ja, goed, daar heeft onze collega en columnist Roderick Velo al goed over geschreven deze week. Dat was natuurlijk ook volstrekt onwaardig. En dat is ook misschien wel vervolgingswaardig. Maar de bloeddorstigheid en het enorme kennelijke genoegen en de wil ook nu binnen die Democratische Partij, maar ook bij mensen als Cheney en zo, om hem dus alsnog te impeachen, waardoor hij, als het allemaal door zou gaan, niet nog eens een keer zich kandidaat kan stellen. Ja, dat is dus de ultieme afrekening met Donald Trump. En wat jij zegt, dat aanvankelijke aanbod van Biden en Kamala Harris om nu te gaan verbinden, dat hebben we toen al gezegd. Ja, dat geldt natuurlijk alleen maar, dat verbinden geldt alleen maar voor die mensen aan de andere kant die bereid zijn om nu het democratische narrative, zoals het heet, over te nemen. Mm-hmm. Ben je dat niet, dan gaan ze echt niet met je verbinden. En dat is ook wel interessant om te zien. Dat zag je ook in die documentaire van Thijs van der Brink over Amerika. Dat onder die Trump-stemmers, en dat zijn natuurlijk niet allemaal kapitoolbestormers, er zitten ook gewoon hele fatsoenlijke normale Amerikaanse burgers tussen, die nu eenmaal die agenda van Trump steunen. Kleine overheid, wapenbezit, aandacht voor christelijke wortels, tegen abortus vaak. Die mensen die worden nu ook in het verdachte hokje gezet. Nou, dan worden ze al 4 jaar lang, maar nu nog meer, omdat die nu allemaal als een soort randebiele kapitoolbestormers worden afgeschilderd. En ja, zo ga je natuurlijk op geen enkele manier de verbinding aan. En die kiezers, wat toch 75 of 74 miljoen kiezers zijn, mm-hmm, ga je op die manier natuurlijk niet voor je winnen. Dus ik begrijp helemaal niet. Nou ja, ik kan die hele Amerikaanse situatie alleen maar te begrijpen als je ongeveer ervan uitgaat dat het land collectief psychotisch is geworden en die mensen daar met elkaar in een soort roes verkeren en op die manier uit die roes zich in die roes met elkaar in gevecht zijn. En als jij zegt dat je wilt gaan verbinden, dan probeer je toch in ieder geval een deel van die 74 miljoen kiezers met reële aanbiedingen voor een gesprek voor je te winnen, maar dat is dit natuurlijk in het geheel niet. Dit is alleen maar wraak.
Maar kan het ook zo zijn, als ik een weldenkende Amerikaanse kiezer zou zijn die op Trump heeft gestemd, en ik zie dat mensen als Ted Cruz en Rubio en Lindsey Graham hem nog steeds blijven steunen, en na zo'n oproep die Trump heeft gedaan bij het Capitool met alle gevolgen van dien, want er zijn wel 5 doden gevallen, laten we dat niet vergeten, dan kan het ook zo zijn dat je denkt, ja goed dat mensen als Liz Cheney uit de Republikeinse Partij opstaan en dit afkeuren en zich tegen Trump keuren, in plaats van mensen als Cruz en Lindsey Graham die hem maar die hem blijven steunen. Dus dat je juist serieus genomen voelt door zo'n actie van Cheney.
Ja, maar je kunt het toch ook anders doen. Je kunt ook zeggen, joh, je kunt het toch veel feitelijker en nuchterder zien. Je kunt zeggen, nou, Trump heeft in die redenvoering in ieder geval niet opgeroepen tot bestorming. Hij zegt, let's walk to the Capitol. Dus je kunt hem moeilijk beschuldigen van dat hij heeft aangezet tot geweld. Aan de andere kant kun je zeggen, maar tegelijkertijd had hij natuurlijk veel sneller afstand moeten nemen van die mensen die daar dat Capitool bestormden. En had hij gewoon zich president Schäder moeten opstellen. Maar gezien de aanvallen en de besmeuringen en de beschimpingen en noem maar op van de afgelopen jaren en de manieren waarop de Democraten hebben geprobeerd om Trump in die Russian hoax val te lokken en zo, kun je ook wel weer voorstellen dat Trump in ieder geval tot het laatste moment heeft geprobeerd om dat presidentschap veilig te stellen. Als je op die manier, op een meer afstandelijke manier daarnaar kijkt en op een soort metaniveau daarover praat, ook als Republikeins politicus, mm-hmm, dan kun je toch, dan hoef je niet per se voor Trump te zijn. En dan kun je hem wel degelijk bekritiseren, wat ook nodig is, zonder dat je helemaal overloopt naar het andere kamp en gaat pleiten voor impeachment.
Ja.
Tenzij op hele principiële gronden, hè, en misschien is dat het geval, oké, dat is dan te rechtvaardigen, hè, dat je vanuit puur principiële gronden zegt, oké, laten we hem opnieuw impeachen. Maar dan dat vind ik de vraag of daar voldoende aanleiding voor is.
Aan de Republikeinen proberen natuurlijk ook hun eigen partij te redden. We moeten de komende 4 jaar natuurlijk weer aansterken. Aan de kant van de Democraten is alle wil om nog tot verbinding te zoeken lijkt wel zoek volgens mij. Wat vind je van de rol van Biden? Want die kwam tijdens die Capitoolbestorming of vlak daarna kwam hij met een speech waarin, nou, ik vond hem een oprechte aangeslagen indruk maken. En dan riep hij ook op te hebben, dit is niet Amerika, dit is niet wie we zijn.
The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America. Do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. It's chaos. And it must end.
Hij heeft bijvoorbeeld ook in de afgelopen dagen heeft hij nog een keer gezegd dat hij zogenaamd een berichtje kreeg van zijn kleindochter met een foto van een groep Black Lives Matter demonstranten die werden tegengehouden door een zwaar bewapende politiemacht. En toen heeft Biden ook gezegd van, als je dat nou vergelijkt met hoe die kapitoolbestormers eigenlijk geen strobreed in de weg werden gelegd, dan weten we allemaal dat als het Black Lives Matter protestant-demonstranten waren geweest, dat er heel anders was opgetreden.
Ja, ja. Dat is dat is dus gewoon niet zo. Want Black Lives Matter, die hebben dus in de zomer maandenlang kunnen rellen en plunderen in allerlei Amerikaanse steden. En het is heus niet zo dat zij daar nu enorm veel blokkades in de weg op hun weg vonden. En het is ook heel slecht, vind ik, als iemand als Biden zo partij kiest voor wat toch een hele extremistische organisatie is, Black Lives Matter, en niet boven de partijen gaat staan. Ja. Hij moet zowel natuurlijk die idioten die het kapitool binnendrongen, moet hij veroordelen als die plunderaars van Black Lives Matter.
Maar want hij zet daar eigenlijk die politieagenten die dat probeerden tegen te houden ook weg als een soort gepolitiseerde macht.
En de ironie zover is het dus nu in de Verenigde Staten. Je zag ook in die speeches daarin, rond het impeachment van Trump, daar werd gewoon ijskoud gezegd van hij is een white supremacist. En die mensen die de Capitool binnenstormden, dat zijn allemaal white supremacists. Dus het werd helemaal in de rassensfeer getrokken. Zo van, dit zijn blanke racisten die iets tegen zwarte hebben. Nou, dat was toch niet in eerste instantie waarom die mensen Capitool bestormden, volgens mij. Maar ja, zo wordt het weer helemaal geframed. Ja, dat is allemaal ontzettend zorgelijk. Elk politiek probleem in de Verenigde Staten wordt nu als een rassenprobleem geïntroduceerd. En als de president en de vicepresident daaraan meedoen, en dat is wat Biden doet, dan is het natuurlijk olie op het vuur. Want hij zei in een andere reden ook, we gaan prioriteit geven aan ondernemingen van zwarte, Latino's, noem maar op. En dan noemde hij nog een aantal minderheden. Waarop iemand op Twitter zei van, luister eens, mijn kinderen zijn half Latino, maar ik wil geen genadebrood, weet je wel. Ik wil gewoon als een normaal burger worden behandeld. Ik wil niet in dit hokje worden gedrukt door de president.
Ja.
Ja, dus, maar goed, het gaat die kant op. Het is onomkeerbaar volgens mij.
Het is ook trouwens nooit goed. Hè? Tijdens die Black Lives Matter demonstraties werd er opgeroepen om de police te defunden. En demonstranten die werden tegengehouden door politieagenten. Dan werd de politie beschuldigd van olie op het vuur gooien en agressie aanwakkeren. Ja. En als er dan te weinig weerstand is bij zo'n kapitoolbestorming, dan is het ook weer niet goed. Dus je kan het ook niet allebei hebben.
In ieder geval heeft de politie het altijd gedaan in hun ogen, kennelijk. En nou is die ook zeker niet schoon, die Amerikaanse politie, dat weten we ook wel. Maar de polarisering op dit moment is echt veel te groot.
Heb jij een Parler-account eigenlijk, Wiert?
Ja, alleen doe ik daar niks mee.
Nee, waarom niet?
Nou ja, omdat er nog maar heel weinig mensen op dat Parler zitten. En ook omdat het niet echt een heel handig medium is. Maar ik had er wel alvast een aantal maanden geleden een aangemaakt voor het geval Twitter ermee zou stoppen. Of Twitter mij van Twitter zou afgooien bijvoorbeeld. En die dag die nadert met rassenschreden, hè, zoals ze weten.
Ja, De Leon de Winter die had er afgelopen week zijn column de term oligarchen van Big Tech.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar, die Twitter-ban van Trump?
Nou, los van die Twitter-ban van Trump, zijn die oligarchen van Big Tech natuurlijk veel te invloedrijk en te machtig. En ook de ban van Trump kan in mijn ogen helemaal niet, omdat niet Big Tech moet gaan over de vrijheid van meningsuiting, want uiteindelijk gaat het hier over de vrijheid van meningsuiting, maar hele andere, de rechters uiteindelijk natuurlijk. En kijk, en nu zeggen heel veel mensen, ja, die techbedrijven hebben gewoon het recht om volgens hun eigen regels en hun eigen voorwaarden mensen al dan niet te weren. Maar dan heb je het over bedrijven die ook waarvoor concurrentie bestaat. Maar dit zijn monopolisten.
Ja, plus er wordt altijd gezegd van, als je het niet bevalt, richt zelf een medium op. Ga ergens anders
heen. Ja, dan word je kapot gemaakt.
En dan, we hadden de afgelopen weken net gezien bij Parler dat het werd verbannen van de Apple Store, de Google Play Store, de Amazon Store. Dus het werd eigenlijk onmogelijk gemaakt voor zo'n bedrijf om nog publiek
te vinden.
Dus,
ja, dit zijn dus monopolisten die hun eigen kartel in stand houden. En als je dan inderdaad een alternatief probeert te beginnen, dan maken ze je kapot. En dan zijn er nog mensen die zeggen, ja, dit zijn gewoon de wetten van de vrije markt. Terwijl in een markt die helemaal niet vrij is. En dan worden die techbedrijven ook nog eens keer geleid door erkende social justice warriors. Dus types die een links-progressieve, globalistische, zoals het heet, agenda voorstaan. En die vindt dus gehoor binnen de Democratische Partij. Mm-hmm. Dus die sociale media, die staan politiek gewoon aan een bepaalde kant. En dat zie je ook omdat in hun beleid. Hè, je ziet welke mensen ze blokkeren, welke mensen ze van hun forum gooien en welke mensen zij accepteren en toelaten. En dat is heel duidelijk politiek gemotiveerd. Dus is dat, maar dat weten we inmiddels allemaal, natuurlijk hartstikke zorgelijk. Maar ook dit zal eerst nog een tijd verder gaan, vrees ik, voordat het schip tegen de wand vaart. Voordat de wal het schip keert. En dan moeten we maar kijken in waar we zijn uitgekomen. Maar ik word er heel depressief van, omdat je dus aan alle kanten gewoon ziet hoe mensen die een opinie hebben en een wereldbeeld dat afwijkt van het meer progressief, het wereldbeeld van progressieve, hoogopgeleiden in de grote steden, daar komt het vaak op neer. Ja, hoe die mensen dus niet alleen met dédain worden benaderd en worden belachelijk gemaakt, maar ook nog eens een keer gewoon het spreken onmogelijk wordt gemaakt. Mm. Ja, dat is gewoon, dan leven we zo straks zo meteen in een soort meningendictatuur. Wat krijgen we nou, zeg? Dan moeten we echt enorm tegen ageren.
Maar nog even over Parler, want dat is dus een alternatief voor social medium als sociaal medium als Twitter. Alleen Parler heeft gezegd van ja, we willen minder censureren en minder modereren en eigenlijk iedereen kunnen laten zeggen wat hij wil zeggen. Nou, het argument van bedrijven als Apple was dan van je ziet ontzettend veel racistische taal en samensweringstheorieën en allerlei drek komt daar voorbij. Dat willen wij niet in onze store aanbieden, want dat is tegen onze huisregels. Is het überhaupt mogelijk, denk jij, om dat soort sociale media in leven te houden waar je niet een team hebt zitten dat al die berichten moet gaan lezen en beoordelen en moet gaan aanvinken als wel of niet volgens de huisregels? Want je ziet dat natuurlijk steeds bij dit soort platforms, ook eerder bij 4chan en zo. Als je mensen helemaal vrij laat, dan komt er ook een hoop drek boven natuurlijk.
Ja, en de grens ligt natuurlijk altijd bij oproep tot discriminatie en geweld. Hè. En het is natuurlijk inderdaad heel ingewikkeld om zoiets te modereren. En dat zal nooit perfect gaan. Dat kan ook helemaal niet. Maar je kunt natuurlijk wel bepaalde voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat mensen die langer anoniem zijn. Mm-hmm. Dat ze gewoon te traceren zijn. Dat ik weet met wie ik in gesprek ben. En niet met een of andere anonieme tractor. Dat
was ook de suggestie van Rob Hoogland deze week in onze krant. Om het niet langer mogelijk te maken om anoniem gebruik te maken. Hij had het dan in het bijzonder over Twitter. Achter al die verzonnen namen gaan soms complete organisaties of overheden schuil die de boel willen ontregelen. Bovendien hebben degenen die worden geattackeerd het recht om te weten met wie zij te dealen hebben. Jij ziet er ook wel wat in dus.
Ja, dat vind ik wel. Ik had zelf een keer, ik heb een voorbeeld van een blogger die mij en anderen uitgebreid in blogs en ook op Twitter beschuldigde van rechtsextremistische sympathie. Hè? Mm. Met hele lange teksten en die werd ook veel geciteerd en zo, want dat die blogger of blogster, die was niet dom. Dus ze schreef goede teksten, alleen die vreemde mij en anderen dus in een bepaald ideologisch kamp waar ik niet thuis hoor. Dat werd op een gegeven moment echt heel vervelend. En toen heb ik ook gezegd van, joh, ik wil gewoon weten wie jij bent. Ik wil weten met wie, vanuit wie, ik wil
met wie
jouw
te maken
identiteit weten. Ik wil weten met wie ik te maken heb. Nou, dat kwam mij destijds op ontzettend veel kritiek te staan. Want ik had gedreigd om die blogger te doxen, zoals het heet. Dus om zijn of haar identiteit bekend te maken. Mm-hmm. Nou, ten eerste was dat niet zo. En ten tweede denk ik, ja, als je zo uitgebreid met mensen in de slag gaat en mensen echt beschuldigt van allerlei opvattingen die zij niet hebben, ja, dan is het toch wel heel laf om dat vanuit anonimiteit te doen. Hè? Dan moet je ook met open vizier strijden, omdat ik en anderen dat ook doen. Maar kennelijk bestaat toch best wel sympathie voor dit soort praktijken. Ja, waar ik niet van gediend ben, maar in andere milieus, en het is dan meestal toch wel in wat radicalere milieus vindt men dat dan toch wel gerechtvaardigd dat dat soort types anoniem blijven. Ja, ik hou er niet van. Mm-hmm. Dus, maar het is chaos en wildgroei op het internet en dat is nooit te controleren. En meningen zijn ook niet te controleren, want je kunt mensen op mond dood maken, ze blijven die dingen toch denken. Dus je kunt er beter voor zorgen dat je zoveel mogelijk mensen kent en zoveel mogelijk mensen ook probeert bij de politiek te betrekken en wat ik al vaker zeg, die meningen ook in je parlement onder te brengen. Hè, van Denk tot Forum voor Democratie en PVV. Om alle schakeringen maar eens te noemen. En ervoor zorgen dat je een beschaafd debat houdt, ook in het parlement. Daarom is het ook helemaal niet goed dat mensen dan oproepen dat mensen als Wilders of zo de mond moet worden gesnoerd. Of Baudet. Of die mensen van Denk. Want hoe vervelend hun opinies voor jou misschien ook zijn. Ze bestaan en ze vertegenwoordigen een deel van de populatie van de kiezers. Dus je hebt ermee te dealen. En je moet hen maar met argumenten bestrijden. En niet met het dreigement om hen te cancelen, zoals het heet. Dat is gewoon een enorm zwaktepot. En niemand heeft het recht om een mening van anderen zomaar te cancelen.
Laten we nog even over corona hebben. Ik zag een foto voorbij komen van jou op Twitter, want daar ben je nog niet gecanceld dus, waarin je ik meen op de eerste verdieping van een woning in een open raam zat. Ja. Dat was volgens mij voor jou in Nederland van deze week, of niet?
Ja, ik was op Katendrecht, Rotterdam, Katendrecht, bij een gezin.
De familie Geuze, ja. Even, wie heeft die foto gemaakt?
Rias, de fotograaf.
Ah, oké, okay, ja. Toevallig voorbij gegaan.
Nee, gelukkig niet. Nee, dat was gewoon Rias die nog even een fotootje maakte van hoe ik daar in die vensterbak zat. Nou ja, kijk, ik kwam dus bij het gezin dat worstelt met thuisonderwijs. En dat was niet zo'n groot appartement. En we waren daar met een man of vier. Mm-hmm. Dus toen ben ik maar op de vensterbank gaan zitten met open raam. Met de gedachte van Maurice de Hond, dat als je maar goed ventileert, dat virus dan mocht het er zijn, dan wel verwaait. Want, mm-hmm. En daar geloof ik ook wel in eigenlijk. Want ja, je wilt natuurlijk niet het risico lopen dat ofwel jij mensen besmet, ofwel zij jou. En op deze manier, dat is dan het nieuwe interview kennelijk in tijden van corona, dat je ergens in de vensterbank zit en hoopt dat je niet achterover kukelt naar beneden.
Wat is dat voor gezin, de familie Geuze?
Ja,
zij
hebben dus één dochtertje met leerproblemen is blijven zitten en die zit nu ook deels 4 dagen per week in een speciale klas voor kinderen met leerproblemen. En zij zijn niet echt een gezin dat gewend is om veel met computers om te gaan. En hebben ook niet heel veel kennis daarover. Dus voor hen is het heel ingewikkeld. Vooral voor de moeder, die verder ook niet meer heeft dan lagere school. Vooral voor de moeder om thuisonderwijs te geven. Omdat zij al snel overvraagd is. Vader Harry wat minder, maar de moeder die zegt ook van ja, ik raakte gewoon in paniek tijdens de eerste corona-lockdown, want ik had geen idee hoe ik hiermee om moest gaan. Ik kan die sommen en zo niet eens doen. Mm-hmm. Niet eens uitvoeren. Die spelling kan ik ook niet goed controleren. Dus dat meisje, dat liep ook al snel een achterstand op.
Ja, dus hij kon haar dochter eigenlijk zowel technisch met de computerkunde als inhoudelijk niet goed helpen met haar huiswerk en haar school.
Nee, klopt. En kijk, in de eerste lockdown, voor zover ik weet, had alleen kinderen met ouders met vitale beroepen toegang tot de opvang. Ons zoontje ook, want zowel zijn moeder als ik hebben wat geacht worden met vitaal beroep te zijn. Maar nu kan ook dit meisje, Chanelia, naar de opvang 2 dagen per week, omdat men heeft ingezien van kinderen uit zwakkere milieus, die lijden hier extreem onder. En die moeten toch proberen om hun achterstand, die ze gaan oplopen, wat te beperken. Dus we moeten hen ook opvangen, waardoor die opvang best wel vol zit ook. Maar goed, ik vind dat prima, want ik geef zelf mijn zoontje ook af en toe thuis onderwijs. En zelfs voor mij is het ingewikkeld. Die hele omgeving, die online onderwijsomgeving en al die opdrachten en zo. Je moet je er echt wel even in vastbijten en snappen hoe dat nou allemaal functioneert en zo. En dan kan me heel goed voorstellen dat iemand die gebeter is of wat minder opgeleid is, dat die hier gewoon echt grote problemen mee heeft. Dus, en het meest schrijnende nog wel in deze hele kwestie is, vind ik, dat ik sprak met pedagoog Pedro de Bruikere, dat is toch wel een gerenommeerde Vlaamse deskundige. En die zegt op basis van onderzoeken van eerdere periodes van schoolsluiting, ziet die toekomst er niet goed uit. Hij heeft onder andere de schoolstaking van 1990 onder Franstalig onderwijspersoneel in België onderzocht. Toen zijn die scholen al met al iets van 6 maanden dicht geweest of zo. En die leerlingen die dat hebben meegemaakt, die hebben slechtere resultaten boekten die uiteindelijk op school. Dus ze hadden meer problemen met overgang en met slagen. En nog in een later leven, notabene, hebben zij functies gekregen die eigenlijk beneden hun niveau zouden zijn, als ze gewoon normaal onderwijs hadden gekregen in die tijd. En hebben ze ook gewoon lagere inkomens, dus minder salaris. En nou ja, dat is toch wel iets wat de politiek erg in ogenschouw moet houden, denk ik. Ja. Dus we moeten sowieso voor zorgen dat na die coronacrisis, of misschien nog wel tijdens, er wordt gezorgd voor heel veel bijles en zomerscholen en dat soort zaken. Want vooral in de zomer verliezen die kinderen nog meer hun vaardigheden. Dus ik zou ook pleiten voor zomerscholen en zoveel mogelijk die kinderen gewoon nog aan de gang houden, ook tijdens de vakanties. Om ervoor te zorgen dat die kennis toch wel beklijft en blijft ook. En niet nog meer afneemt. Dus het is echt een heel belangrijk probleem dit voor die jonge generatie.
Ja. Jij schrijft ook, wethouders van 4 grote steden hebben ook al een brandbrief naar onderwijsminister Slob gestuurd. Vandaag zijn er ook weer 50 organisaties die zich hebben geschaard achter die oproep om de scholen zo snel mogelijk weer open te doen, waaronder UNICEF. Met datzelfde argument inderdaad, om de achterstand onder kwetsbare kinderen niet verder te laten oplopen.
Ja.
Dus eigenlijk is iedereen er wel van doordrongen dat dat de situatie nijpend is. Maar we zitten ondertussen natuurlijk ook met met onder andere die Britse mutant die ons bedreigt. Dus het is een duivels dilemma.
Ja, dat is het ook. En ik moet je zeggen, toen de scholen open waren, hadden wij ook telkens zo van zoiets van die kinderen zitten toch wel bij elkaar in de klas urenlang. Mm-hmm. Hoe weten wij dat zij elkaar niet besmetten? Hoe weten wij dat wij vrij zijn van besmettingsgevaren en zo? Dat is gewoon niet zo.
We hebben het in deze podcast ook vaak over gehad. Hè? En ook de angst onder onderwijspersoneel.
Ja, vreselijk. Echt. En ook onder. Ja. Ik kan me zo goed voorstellen dat het onderwijs, zeker mensen die dan wat ouder zijn, hè, zo van rond mijn leeftijd of nog iets ouder misschien, als die onderwijs geven, dat ze hebben moeten denken in die volle klasse van ik speel hier met mijn leven gewoon. En er zijn ook een paar mensen, hè, onderwijzers, overleden inmiddels. Dat is wat je zegt, een duivels dilemma, alleen je moet af gaan wegen, denk ik. Je moet waarschijnlijk gewoon hele harde keuzes gaan maken. Wat is belangrijker, dat er een generatie zometeen, zoals het er nu naar uitziet, veel slechter beslagen ten ijs komt qua kennis en kansen op de arbeidsmarkt dan andere generaties? Of dat we alles willen kunnen controleren en bijna alle besmettingen willen uitsluiten en dus die kinderen thuis houden. Of je zou een enorm offensief moeten creëren om het thuisonderwijs te vergemakkelijken en ook aan te moedigen. Ja. Maar dan kom je, ja, dat zijn bijna een soort deltaplannen. Nou, deze dus regering heeft wel laten zien.
Zijn wij niet altijd even goed in, nee.
Daar waren Nederlanders ooit goed in, maar deze crisis heeft laten zien dat we daar helemaal niet goed meer in zijn. Ja. Dus dat kun je van deze regering althans, kun je helemaal niks verwachten volgens mij wat dat aangaat.
Ja. Hoe hou jij de moed er nog een beetje in? Want het zijn natuurlijk zoveel doemberichten die ons ons overspoelen. Hoe hou jij nou een beetje positief nog in deze tijden?
Nou, er zijn gewoon heel veel goede Netflix-series, vooral de Scandinavische series, kan ik erg aanbevelen. En het vaccin natuurlijk, als het er eindelijk eens een beetje gaat opschieten, dat we gevaccineerd gaan worden, dan komt dat type normaliteit zou terug kunnen keren. Maar over de Verenigde Staten moet ik zeggen, en die hele woke ideologie die daar overhand heeft genomen en die ook naar Europa dreigt, overwaait, al is overgewaaid. Daar maak ik me toch wel extreem veel zorgen over, hoor. Want als je ziet hoe gepolariseerd het daaraan toe gaat en hoezeer dat ook hier dreigt te worden. We kunnen niet genoeg waarschuwen ervoor dat niet moet gebeuren in Nederland. Maar ja, je ziet toch ook al wel heel duidelijk dat die sfeer in onze samenleving ook heerst. En dat is nou echt niet iets om vrolijk van te worden. Maar goed, buiten al dit soort gekrakeel zijn er natuurlijk voldoende redenen om je gelukkig te prijzen. En dat doen we ook. Maar in het politieke debat en in het publieke debat en zo is het toch wel heel erg geradicaliseerd allemaal, moet ik zeggen.
Ja, goed. Tot slot nog een voorspelling voor als we hier volgende week weer zitten. Zitten we dan met een demissionair kabinet? Ja of nee?
Moeilijk te zeggen. Ja, het kan bijna niet anders. Dus ik zou denken van ja, dat moet haast wel. Hè? Maar goed, Mark Rutte, dus de oliemannetje Mark Rutte, die komt overal mee weg.
Ik heb een ja genoteerd.
Ja, noteer dat maar.
Oké, hartstikke bedankt Wiert en alle luisteraars.
Ja, Robert.
Ook weer bedankt en graag tot volgende week.
Dankjewel.